Dat ze waren bezig met het laten zien hoe rijk ze waren. In plaats van, oké, pas op met mijn gamba of mijn
tabasimo. Bewaar dit voor de eeuwigheid. Ja. 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 Welkom bij Chronieken in Muziek, een podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door 3 muzici van Camerata Delft.
Quirin van Hoek,
Ricardo Rodriguez
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Goedemorgen luisteraar of goedemiddag, goedenavond, wanneer je ook maar luistert. Leuk dat je er weer bij bent. In deze aflevering gaan wij het hebben over een exclusief en bijzonder tijdverdrijf uit de 17e eeuw. Ook weer naar aanleiding van een van onze video's uit de serie Chroniek in Muziek. We hebben het eerder gehad over de video La Folia uit onze serie. Maar we hebben nog meer video's in die serie. En vandaag gaan we het hebben over De Lusthof. En die video hebben we opgenomen bij de buitenruimte van het Prinsenhof in Delft. En aangezien Ricardo het brein is achter de inhoud van onze videoserie, vraag ik aan Ricardo, hoe kwam je op het idee voor De Lusthof en wat is een lusthof eigenlijk?
Ik wil eerst vertellen over het idee van de video's. Die waren in principe kijkdoosjes uit de 17e eeuw met muziek en dans. En een lusthof, dacht ik, is een perfecte scène om het publiek te laten zien hoe mensen zich hebben vermaken in de buitenlucht. Wat hebben ze gedaan? Welke instrumenten hebben ze gespeeld? En een lusthof is in principe een feestje. Een feestje dat is in de tuin. En in dit geval wordt niet alleen maar gegeten en gedronken, maar het werd op muzikale instrumenten gespeeld en gedanst. En natuurlijk gezongen.
Dus een lusthof is eigenlijk een tuinfeest?
Een tuinfeest.
En was dat voor iedereen? Of?
In dit geval, ik denk, is het alleen maar voor mensen die uitgenodigd waren. Omdat ik zie het alleen maar in schilderijen van toen. Ik denk het was alleen maar voor rijke mensen. Mm-hmm. Ook, je ziet niet alleen maar mooie tuinen, maar je ziet ook een heel mooi huis. Mm-hmm. Rijk rood. Bijna een paleis.
Misschien waren ook alleen de rijke mensen in staat om daar een schilderij van te laten maken. Of...
Ook dat, hè? Ja. Want het was echt een manier om de status te laten mm-hmm. zien.
Mm-hmm. Ja, dus een tuinfeest met muziek, dans en zang. En een lusthof is wel wat anders dan de 18e eeuwse Engelse pleasure gardens. Hè? Ik dacht altijd dat het hetzelfde was, maar dat is helemaal niet waar. Dus, hè, dat is eigenlijk hetzelfde woord, maar dat is een fenomeen uit de eind 18e eeuw meer. Waar dus ook theater en diners bij waren, naast de muziek en dans. Maar dat was echt een uitgaansgelegenheid voor iedereen. En denk bijvoorbeeld aan Covent Garden, bijvoorbeeld, en je hebt nog meer van die gebouwen die daar echt naar genoemd zijn of plaatsen.
En is dat eigenlijk de letterlijke vertaling? Pleasure gardens, lusthof, is dat...
Ja, denk ik. Pleasure is wel lust en een garden is een hof. Of een,
ja, natuurlijk. Ja. Ja, zeker.
Ja, dus het is... ik heb eigenlijk lang gedacht dat het hetzelfde was. Maar ik heb van jou geleerd dat het echt een ander fenomeen is, die lusthof, waar we het hier over hebben, de 17e eeuwse lusthof.
Ik denk in ieder geval hebben wij tot nu toe, of tenminste heb ik geen schilderij van de pleasure gardens gezien. Terwijl in ieder boek van kunstgeschiedenis vind je heel veel taferellen met lusthoffen.
En dan gaat het echt over die 17e eeuw.
Ja, eigenlijk meestal.
Ja, ja, het zal een typisch Engels fenomeen misschien zijn uit de eind van de 18e eeuw. Waar die,
En is een lusthof misschien ook typisch van hier, van de Lage Landen? Want heel veel schilderijen zijn uit de Lage Landen. Kan je wel zeggen Noord of Zuid, maar nog steeds hier in de buurt.
Mm-hmm. Ja, dat zou kunnen. Er was ook wel een grote kloof natuurlijk tussen arm en rijk altijd. Dus ja, exclusief om die rijken nog wat meer status te geven misschien. Terwijl in Engeland later was het de pleasure gardens waren echt voor iedereen.
Voor iedereen.
Ja.
Het is uiteindelijk allebei heel exclusief. Want in de pleasure gardens, het is exclusief omdat in de pleasure gardens heb je ook exclusieve artiesten die de acts gingen doen. Mm. Terwijl in een lusthof had je echt de genodigden die gingen zelf zingen, spelen of dansen. Ze waren geen artiesten eigenlijk. Mm. Het is eigenlijk voor het vermaken van de mensen die naar het feestje gingen.
Dus op een andere manier exclusief eigenlijk.
Ja.
Dus in de 17e eeuw werden de mensen uitgenodigd, maar ze deden dan ook zelf mee met het musiceren en het dansen. Ja. En in die pleasure gardens kochten de mensen misschien een ticket om naar binnen te gaan en werden echt artiesten ingehuurd om de acts op te voeren. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Ja. Maar je had het net over schilderijen waarop je dat kan zien. Kun je dat nog ietsje beter beschrijven?
Wat ik in de schilderijen zie, het werd gedanst en het werd ook gespeeld op instrumenten. De luit, viool, fluit, gamba of cello en zeker de virginaal.
Dus dat zijn eigenlijk de instrumenten die wij daarom ook in onze video gebruikt hebben.
Ja, en dat is omdat ik heb ook een schilderij in het bijzonder gekozen. Dat is de schilderij van Louis de Collery in de collectie van Hoogsteder in Den Haag. En in een hoekje van de schilderij zie je een groep muzici aan het spelen. Ze spelen virginaal. Ze spelen een soort cello gamba-achtige instrument, dus een basinstrument in ieder geval. Fluit en viool. En naast zo'n groepje is ook een groep mensen die aan het dansen zijn.
Mm-hmm. Dat ging altijd samen in die tijd?
Ja, voornamelijk. Nou ja, het is ook moeilijk dans en muziek te onderscheiden. Ja.
Waar komt die naam Lusthof eigenlijk vandaan?
Het is ook een naam die heel vaak gebruikt wordt, vooral voor bundels van instrumentale muziek. Lustgarten, ook in Duits. Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n bundel?
Nou, de allereerste is zeker van 1646 van Jacob van Eyck.
Hollander.
In Nederland, ja. Ja. In zijn fluiten Lusthof. Mm-hmm. Hij had eerder een ander boek uitgegeven, maar zijn tweede boek, de Lusthof, Fluiten Lusthof, is een boek met allerlei soorten muziek.
Mm-hmm.
Dus
zoals?
Niet alleen maar dansjes of volksliederen, maar ook psalmen.
Dus religieus en wereldelijk, zeg maar, alles door elkaar.
We zeggen vroom en ernstig, maar ook vrolijk en grappig.
En betekent dat ook al die soorten muziek in een lusthof werden gespeeld? Of is het meer een benaming voor om zo'n bundel bij elkaar?
Ik denk in dit geval is inderdaad de benaming, omdat het gaat om verschillende dingen. En dat was ook een lusthof. Het was niet alleen maar muziek of zang of dans. Had je ook andere spelletjes, eten, drinken. Dus de componisten hebben de naam lusthof gebruikt om misschien dat de diversiteit, de veel mogelijkheden, niet alleen maar voor één instrument, in het geval van Jacob van Eyck. Maar had je bijvoorbeeld een verzameling instrumentale muziek, in het geval van Hans Leo Hassler, Lustgarten. Ze waren stukken intradas genoemd, dus geen dans, geen psalm, geen volksliedje, maar gewoon pure instrumentale muziek. En dat heeft Hans Leo Hassler Lustgarten benoemd.
Mm-hmm. Dus eigenlijk is zo'n bundel ook een soort van tentoonstelling van de instrumentale muziek uit die tijd.
Uit die tijd.
Ja.
En straks gaan we nog meer spreken over hoe is het gegaan met de instrumentale muziek.
Ja.
Maar het is ook het begin. Lusthof is ook of de bundels die Lusthof heten, waren het begin van de instrumentale muziek.
Mm-hmm. Ik weet trouwens nog een voorbeeld, Lusthof, de Thalia's.
Heel belangrijk, Lusthof. Ja.
Dat is eigenlijk de cd die je kamerad uit Delft heeft opgenomen een paar jaar geleden. Met ook een bundel, nou, dat zijn dan wel echt alleen maar dansjes. Dus geen psalmen en zo. Ja. Van Dirk Schol. En dat is een Delftse componist uit de 17e eeuw. Hij is niet zo bekend omdat zijn muziek op zijn eigen verzoek na zijn dood verbrand is allemaal. Hij wilde het allemaal laten vernietigen. Maar zijn kleinzoon die heeft gelukkig één bundel kunnen redden en naar Engeland gesmokkeld. En dat is Thalia's Lusthof. Nou, laten we daar maar even naar gaan luisteren dan. Dus ook eigenlijk hele bijzondere, leuke muziek.
Is Thalia's Lusthof alleen instrumentale muziek?
Ja, het is eigenlijk geschreven voor, zoals hij het noemt, 3 verstelde violen. Dus die verstelt in de zin van de snaren zijn anders dan dus niet meer in quinten gestemd, maar echt in een A groot akkoord. Dus alle muziek staat ook...
zeg maar op zijn Italiaans scordatura.
Scordatura, ja. Dus alle... Daarom staan alle dansjes in dezelfde toonsoort ook. Maar je kan heel specifiek dan in die toonsoorten... het heeft een specifieke kleur. Doordat de instrumenten ook allemaal zo gestemd zijn. Die 3 violen, zoals zij dat.
Ik hoop dat het niet ingewikkeld wordt. Maar we hebben nu over 3 bundels met instrumentale muziek gesproken. De eerste van Jacob van Eyck. De tweede was een bundel van Hans Leo Hassler, Lustkarten. En je hebt ook eentje benoemd, heel belangrijk voor ons, die heet Thalia's Lusthof. Mm-hmm. Het is grappig dat in zo weinig tijd, zeg maar tussen de bundels, toen ze uitgegeven waren, is dat bijvoorbeeld bij Jacob van Eyck heb je echt alle soort muziek. Bij Hassler zijn misschien een stuk of 10 instrumentale stukken. Dus alleen maar instrumenten, geen woorden. En trouwens ook geen dansjes. Gaillarde of pavane, juist een ander naam. En dat was intrada, overture eigenlijk. Mm-hmm. Maar,
een soort opening.
Ja, dus misschien toch. En met een functie ergens, bijvoorbeeld als iemand belangrijk binnenkwam
ja.
Dan had je wel een intrada. En dat was de Lustkarten van Hassler. Ja.
Ja.
Maar wat ik heel bijzonder vind, omdat ik ken ook de muziek van de Lusthof.
Dirk Schol.
Precies.
Mm-hmm.
Dat zijn alleen maar suites. En suites hier betekent dus een groep dansjes achter elkaar.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk niet het geval bij Van Eyck. Want ze waren gewoon van alles, maar losse stukjes.
Ja.
En die zijn eigenlijk, die horen bij elkaar. En suite, die heeft nog...
Een vastere vorm eigenlijk, hè? Ja.
Bijzonder.
Ja. En is het bij Van Eyck ook zo dat hij de instrumentatie heeft voorgeschreven? Dus voor welke instrumenten het is bedoeld?
Ik denk dat is echt duidelijk ook in de titel. Hè? Want het heet Fluiten. Mm-hmm. Lusthof.
Het is allemaal dus fluitmuziek.
Fluitmuziek. Maar toen Terwijl voor fluit was gecomponeerd, was er ook een soort tolerantie dat je mag ook wel op andere instrumenten kunnen spelen.
Mm-hmm.
Dus die vrijheid bestond.
Mm-hmm. Zoals viool bijvoorbeeld.
Viool, ja. Zeker. Ja. Maar ook op gamba.
Uh-huh. Oké. Okay.
En niet vergeten dat Jacob van Eyck was eigenlijk oorspronkelijk een BR'd'er.
Oh, oké. Okay. Grappig. Ja. Dus hij heeft misschien ook zijn liedjes op de bijaard laten horen.
Dat is ook de, zeg maar, de functie van een BR'd'er.
Ja,
om
ja.
allerlei muziekjes te kennen en te kunnen spelen.
En daardoor werden ze ook heel populair, denk ik. Hè? Al die liedjes zijn bekend.
Door... En daarom misschien heeft hij ook de naam Lusthof gebruikt om die te kunnen aantonen. Dat is een soort algemene verzameling van stukken muziek van de tijd.
Ja, ja, grappig. Terwijl Dirk Schol, die heeft echt voorgeschreven van die Thalia's Lusthof is voor 3 violen.
Ik denk nu aan dat tuinfeestje of het verschil tussen het tuinfeestje van Eyck en die van Schol.
Mm-hmm.
Die van Van Eyck was misschien groter, omdat hij had misschien nog mensen die uitgenodigd waren. En dan hadden ze meer zin in verschillende stukjes muziek, dans of... Nou ja, in een feestje lijkt mij een beetje sterk om een psalm te gaan spelen.
Ja.
Maar toch...
Nou, wat ernstigere muziek ook.
Maar bij school is blijkbaar intiemer en specifieker en exclusiever.
Mm.
Omdat het gaat om suites van dansen. Dus minder algemeen, minder... het is geconcentreerder.
Ja, het zou kunnen. Dus we hebben het hier eigenlijk over instrumentale muziek. Terwijl in die tijd, begin 17e eeuw, de vocale muziek eigenlijk dominant was, toch?
Ja, de vocale muziek domineerde de muzikale wereld van de 16e en de 17e eeuw. Dat wordt zeggen dat een madrigaal of een liedje werd op muzikaal instrument gespeeld.
Dus de vocale muziek was leidend... Maar het kon ook gespeeld worden op instrumenten, maar de muziek was niet specifiek voor instrumenten geschreven voor die tijd.
Nee.
Kan je het zo zeggen?
Ja, want eigenlijk de vocale muziek was de eerste manier hoe je kon muziceren.
Mm-hmm.
Instrumenten waren in sommige landen ook van slechte reputatie.
Aha.
Dus zeker een instrument zoals het orgel, omdat het orgel in de kerk was. Was natuurlijk toegestaan.
Mm-hmm.
Maar andere instrumenten waren echt...
Van de straat.
Ja, of niet goed. Of ze waren ook niet handig om te spelen. Misschien zeg maar bijna ordinair. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor sommige vrouwen. Viool was niet geschikt. Want het was eigenlijk niet vrouwelijk genoeg.
Mm-hmm.
Viool.
Mm-hmm.
Of gamba of cello was ook zeg maar een raar instrument voor sommigen. Ik ga niet eens over de fluit spreken. Maar in ieder geval, instrumenten waren niet altijd welkom. Denk ook aan het schilderij van Hieronymus Bosch. In de heel staan eigenlijk de muzikale instrumenten.
Oh ja?
In de heel, ja.
Maar dat veranderde dus in die tijd.
Natuurlijk, omdat instrumenten zijn echt ook wonderbaarlijke dingen. Die in die tijd... ontwikkeld gingen. Dus ze werden alleen maar beter qua constructie en mogelijkheden. En eindelijk de componisten gingen meer instrumentale muziek componeren. Omdat misschien hadden ze genoeg met de vocale muziek. In de zin van, bij een instrument kon je ook langer spelen. Kon je ook laag en hoog spelen tegelijkertijd. Dus mogelijkheden dat de stem niet echt bij de hand heeft.
Mm-hmm.
En ik denk dat in die tijd, vooral de rijke mensen, gingen meer instrumenten aanschaffen. Dus dat betekent dat mensen gingen niet alleen maar één klavecimbal of een virginaal kopen. Maar een klavecimbal of een virginaal met 2 toetsenborden.
Mm-hmm.
Of a chest of viols. Dat betekent niet een gamba, maar de hele familie. Dus minstens 4 instrumenten.
Van klein tot groot, in alle soorten en maten.
Voor de hele familie.
Ja, ja. En dat is eigenlijk geweldig dat de rijke mensen dat toen hebben gedaan. Want daardoor zijn er heel veel instrumenten ook bewaard gebleven. En kunnen wij daar ook nu nog naar kijken en van leren. En misschien op spelen gedeeltelijk. Of in ieder geval op kopieën daarvan.
Veel van deze instrumenten zijn overgebleven tot onze tijd. En daardoor konden wij kopieën van maken. Jouw instrument is gemaakt na een kopie.
Ja, zeker.
Mijn is ook gemaakt na een kopie. Het klavierzinbril is gemaakt na een kopie. En gelukkig in die tijd, blijkbaar, werden heel veel instrumenten gemaakt. En we hebben ze nog.
Ja, en ook de techniek van het bespelen van de instrumenten heeft daardoor ook zich ontwikkeld. Hè? Ook met die twee toetsenborden bijvoorbeeld, dat daar ook dan weer voor gecomponeerd werd.
En in dit geval, de toetsenborden waren voor twee mensen.
Echt waar? Dus
ja.
Je zat, dat
wist je. Dat had je echt niet, dus niet wat wij nu kennen, de tweede toetsenbord zoals in de orgel. Maar je had een toetsenbord aan een kant van het instrument en het andere toetsenbord om de andere kant.
Ja.
Om, zeg maar, om samen te kunnen spelen.
Leuk, ja.
Heel gezellig eigenlijk.
Gezellig, ja.
Wat ik dacht ook over de instrumentale muziek is dat inderdaad het begon daar wat je zei, niet alleen maar het talent, maar de mogelijkheden van de spelers als virtuoos of zeg maar hoe domineer je je instrument, het begon daar eigenlijk in de 17e eeuw. Daarna werd alleen maar instrumentale muziek gecomponeerd.
Yeah.
Denk aan de concerti of de concerten voor een solo instrument, of de sonates, of de suites. Ja, je kent heel goed de suites voor cello. Mm-hmm. Dat is ook een voorbeeld van
echt instrumentale muziek.
Ja. Ja. Dus kan je het voorstellen, in de 17e eeuw, het klavierzinbril was belangrijk, maar tegen het einde van de 17e eeuw was die zo bekend en belangrijk dat heel veel componisten hebben alleen maar muziek voor het klavierzinbril gecomponeerd.
Mm-hmm.
En niet, zeg maar, om het koor van de kerk te begeleiden of een psalm op het klavierzinbril te kunnen spelen, nee.
Of een dansje.
Of een dansje, nee. Het is echt te ver gaan. En dat gaat echt in de eeuwen heen. En dan daarom bestaat het nu echt instrumentale muziek.
Ja, en dat is dus eigenlijk in die tijd van de Lusthof begonnen, de
emancipatie
van de instrumentale muziek. Leuk. Kun jij iets vertellen over de muziek die jij voor onze video De Lusthof hebt uitgezocht?
Een lusthof in Holland, in Delft. Wat was de muziek? Ik dacht meteen aan Gastoldi.
Maar dat is geen Hollander.
Nee. Zijn muziek werd in Antwerpen uitgegeven.
Uh-huh.
Aan het einde van de 16e eeuw. Giovanni Gastoldi. De bundel heet Balletti per cantare, sonare e ballare. Die waren heel populair in Nederland, dankzij iemand die we gaan zo benoemen. Maar zo populair dat ze waren ook in het Nederlands ook vertaald. Ze waren per cantare, dus om te zingen.
Mm-hmm.
Dus de tekst was letterlijk in het Nederlands vertaald.
Per cantare, wat zei je nog meer? Sonare, dus om te spelen.
En ballare, dus en om te dansen.
Ja.
Omdat ze in principe waren dansliedjes. Niet ingewikkeld. Vijfstemmig, dan wel. Maar niet moeilijk. En dat was voor mijn gevoel perfect voor een lusthof. Waar ze waren heel luchtig, vrolijk, dansachtige, Nederlands. En makkelijk om te spelen. En dat was mijn idee van de mensen die naar een lusthof gingen. Ze gingen geen ingewikkelde muziek spelen. Juist heel makkelijk, plezierig, geen probleem, luchtig. En Gastoldi was een perfect voorbeeld.
Ja, het is ook een voorbeeld van veel Italiaanse en andere muziek die met de grote immigratiestromen eigenlijk naar Noord-Europa toe kwamen. Hè. Dus heel veel interessante muziek kwam eigenlijk min of meer vanzelf onze kant op, doordat er heel veel immigratie was in die tijd.
Sowieso heel, heel plausibel is dat van Antwerpen makkelijk naar Noorden kwam. Om wat jij vertelde, de immigratie in die tijd, vooral van de zuidelijke Nederlanden naar het noorden. Ik denk, zo'n bundel is zeker meegekomen.
Ja.
Samen met het met de klavecimbals die in Antwerpen gemaakt werden.
De beroemde Vlaamse klavecimbals.
Precies, rukkers.
Ja. Mm-hmm. Maar ik denk ook nog van veel verder. Hè? Dus inderdaad vanuit Italië en Spanje kwam ook veel immigratie onze kant op.
Ja, dat zou dus kunnen. Dus, maar Gastoldi was hier niet, dat weet ik zeker. Dan is alleen maar zijn muziek die heel populair was.
Ja.
Wij spelen een balletto uit de bundel met balletti à 5 stemmen. Want daarvoor was ook een bundel van hem, van Gastoldi, met ook balletti, maar 3-stemmige balletti.
Mm-hmm.
Eenvoudiger. En trouwens, een bekende schilderij die op het Rijksmuseum hangt. Een jongetje met de gamba. Ze leest de muziek van Gastoldi.
Oh ja? Oh, wat grappig. Ja, dus was echt
van
heel
de 3-stemmige, ja.
Ja.
Dus voor mij was een bewijs. Ik kon wel de muziek van Gastoldi gebruiken voor de video.
Voor een Hollandse video, ja. Ja. Nou, laten we er maar even naar gaan luisteren. Naar een stukje van Gastoldi zoals het in onze video klinkt. De Jacht der Min. Dit was De Jacht der Min, oftewel La Caccia d'Amore, uit de Italiaanse balletten van Giovanni Gastoldi, natuurlijk gespeeld door ons Camerata Delft. De muziekuitgever Paulus Matthijs, een muziekuitgever in Amsterdam, die publiceerde deze Gastoldi balletti in het Nederlands. Hij maakte een eigen vertaling.
Ja, de balletti van Gastoldi, nog in het Italiaans, waren blijkbaar zo populair en geliefd dat Matthijs heeft inderdaad een versie in het Nederlands gemaakt.
En is het dan Nederlands of is het Italiaans?
Het is zeker Nederlands, want de tekst zijn in oud-Nederlands.
Mm-hmm.
Maar de muziek is door een Italiaan gecomponeerd, dus ik zou zeggen Italiaanse muziek. Maar in die tijd, de afkomst van de muziek was misschien meer bepaald door de taal waar ze geschreven waren eigenlijk.
Mm-hmm.
Eigenlijk, het gaat niet hier om de tekst, want het gaat meer om de instrumentale muziek. En de instrumentale muziek in dit geval is ook dansmuziek. En de andere 2 stukken die ik gekozen heb, die zijn L'Avignon en Spagnoletta. Die 2 dansen waren heel populair, ook in Holland. En dat kan ik zeggen omdat ik heb in bundels bijvoorbeeld van luidmuziek die 2 namen, die 2 stukken gezien. En trouwens ook in de bundel van Van Eyck, in de Fluitend Lusthof, kan je ook de L'Avignon vinden.
Mm-hmm.
Met variaties van de componist.
Kun je iets meer vertellen over die variaties? Dus de manier van variëren?
Inderdaad, dat is heet in de tijd diminuties. En diminuties, of een diminutie, is de verdeling dat jij maakt in een lange noot. Dus je gaat een lange noot verdelen in snellere noten. Dus meerdere noten, maar ook sneller.
En die mocht je dan zelf soort van improviseren?
Het is een soort improvisatie, maar eerst een versiering.
Mm-hmm.
En trouwens, een variatie is een soort diminutie, Maar een variatie kan ook andere versies zijn, niet alleen maar sneller. Het kan ook een langzame variatie zijn of een mineur variatie van een majeur thema bijvoorbeeld. En diminutie kan je ook tussen twee noten, dus niet alleen maar een heel stuk, maar twee noten, bijvoorbeeld tussen twee lange noten van een madrigaal of juist aan het slotakkoord van een instrumentale stuk.
Dus een diminutie is eigenlijk meer in een klein gedeelte van een muziekstuk, een variatie. En een variatie als zodanig is echt een thema wat dan op een andere manier terugkomt.
Kunnen we misschien zeggen dat een diminutie is gewoon een techniek?
Mm-hmm.
Zeg maar bijna improvisatietechniek van de 17e eeuw. Een variatie is meer een compositie.
Compositietechniek, ja.
Compositietechniek, ja.
En we hebben wel in de video ook een voorbeeld, hè, van de diminutie.
Precies. En dat is ook heel mooi, want ik heb daar... Ik spreek nu over L'Avignon.
Mm-hmm.
In L'Avignon heb ik twee versies gecombineerd. De eerste, de kalme versie, is een anonieme compositie uit de bundel Ter Psichore uit 1612 van Michael Pretorius. En de tweede is waar de viool snellere noten speelt.
Mm-hmm.
Is een versie van Constantin, die trouwens is in de bundel van Matthijs, die heet Het Uitnemend Kabinet.
Oh ja, dat is ook weer zo'n verzamelbundel, hè? Van een soort showcase van alle muziek uit die tijd, de 17e eeuwse
instrumentale muziek.
Ja, grappig. Ja, leuk. Nou, laten we daar maar even naar gaan luisteren. Dan ook naar L'Avignon met de diminuties uit Het Uitnemend Kabinet.
Jullie luisterden naar L'Avignon, de versie van Michael Pretorius en daarna de versie van Louis Constantin, gespeeld door Camerata Delft.
En welke muziek horen we nog meer in de video De Lusthof?
Ik moet terug aan je vraag. Is het Spaans, Italiaans, Nederlands of Engels? En dat is het geval van de Spagnoletta. Omdat Spagnoletta is eigenlijk een Italiaanse dans. Maar wat gebeurde in Italië toen?
Het was bezet door Spanje volgens mij toen.
Bijna volledig.
Ja. En de Spagnoletta, het woord Spanje zit daar ook in. Wat betekent het letterlijk?
Ik denk de kleine Spaanse.
Mm-hmm.
Niet?
Ja, het zou kunnen. Ik denk
Spaanse,
het ook.
Ja,
de kleine Spaanse.
Dus kleine Spaanse. Maar dat betekent ook misschien de een Spaans dansje.
Het kleine Spaanse dansje.
Of zeg maar, ja, of en dans na de Spaanse wijze.
Ja, ja, op de Spaanse manier.
Of de Spaanse manier, ja.
Maar die dans vinden we zelfs tot in Engeland blijkbaar. Want we hebben ook in de video The Old Spagnoletta.
Minstens 80 jaar daarna heeft Gilles Farnaby dat voorbeeld aan ons gelaten. Die door Elil op het Virginaal gespeeld werd.
Ja.
En dat is inderdaad een Engelse versie van de oude Spagnoletta uit Italië afkomstig.
En later is die Spagnoletta weer teruggereisd eigenlijk naar Italië en Spanje. Als componisten, als dus 20e eeuwse componisten, als Rodrigo
en Respighi. Heel bijzonder, inderdaad.
Hebben het ook gebruikt.
Ja, ook toevallig ook Respighi, Italiaans, en Rodrigo, Spaans. Maar ze hebben allebei de Spagnoletta tot leven gebracht, tot onze tijd.
Maar die versie hebben wij niet gebruikt in onze video. Welke wel, behalve die Old Spagnoletta?
De Spagnoletta die wij in de video spelen is de versie van Michel Pretorius. Uit de bundel Ter Psichore.
Uit 1612.
Precies.
En die heeft hij zelf gecomponeerd?
Die heeft hij, ja, ik zou zeggen gearrangeerd, hè?
Ja, ja.
Want de melodie bestond al heel lang.
Ja, ja. En er wordt ook op gedanst in de video. Die choreografie die Jarmila en jij gebruiken.
Het is een bijzondere choreografie. Want het komt uit een boek van dansjes, Italiaanse dansjes. De auteur heet Fabrizio Caroso. En dat is uit 1581. En wat heel grappig is over La Spagnoletta. Trouwens zijn verschillende manieren van hoe ga je de Spagnoletta dansen. Maar die choreografie die wij gebruiken is anoniem. Dus niet echt van Caroso, de auteur. Maar misschien heeft hij dat gekopieerd, genoteerd. Hoe de gewone mensen gingen de Spagnoletta dansen. Blijkbaar was het zo populair, zo bekend, dat had je eigenlijk geen instructie nodig om te dansen.
Nee, je kwam naar de Lusthof op uitnodiging en je hoorde dat liedje en je danste deze choreografie erbij.
Op een spontane manier.
Op een spontane manier.
Ja, zeker.
Maar je hebt verteld dat de populariteit van de Spagnoletta niet genoeg reden was om die in onze video te gebruiken. Je had nog een andere reden erbij.
Dat is omdat in de bundel van Pretorius staat heel duidelijk. Spagnoletta is in Nederlanden gemaakt en werd in Frankrijk zelden getanst. Dus het moment van het werd in Nederlanden gemaakt. Ja, misschien bedoelde niet meteen Holland, maar wel
de
hier
Lage
de
Holland.
Buurt. Dus, het is wel... Ik geloof het, omdat Spagnoletta was, zoals mensen in het Engels zeggen, a catchy tune.
Catchy tune, ja. Nou, we gaan nu niet naar de Spagnoletta luisteren, want er moet voor jou als luisteraar nog een reden zijn om de video te gaan bekijken. Dus ik zet natuurlijk de link in de show notes, maar je kan ook gewoon op YouTube zoeken naar Chroniek en Muziek De Lusthof en dan vind je hem ook. Trouwens, nog even over het gebruik van de instrumenten in de buitenlucht. Hè? Wat dus blijkbaar in de Lusthof destijds heel normaal was om de instrumenten buiten te spelen.
Maar je ziet het tenminste in de schilderijen. Iedereen buiten.
Ja.
Het klavicymbool buiten. En de cello ook, is ook buiten. Dus ja.
Maar eigenlijk, wij zijn er nu heel terughoudend mee met onze instrumenten. Maar ja, ik moet wel zeggen, in die opname, hoe dat virginaal daar klonk in die buitenruimte van het Prinsenhof, was prachtig.
Was echt een verrassing.
Ja.
Want
ja.
Ik dacht, weet je, zo een klein instrument, weinig vermogen. Dus geen piano, dus het is niet hard. Maar waar de scène opgenomen werd... De klank was misschien beter dan in de kerk waar wij het geluid opgenomen hebben.
Ja, echt een mooie, volle, bijzonder, betoverende klank.
En vooral het kader was zo mooi, want is wat eigenlijk wat min of meer iedereen verlangt. Mooie muziek in een mooie plek.
Ja, maar wat ik grappig vind is dat wij Tegenwoordig zijn we super voorzichtig met onze instrumenten. En we houden echt de vochtigheid in de gaten. En het is echt een kwetsbaar iets wat we koesteren. Maar blijkbaar destijds was het heel normaal om gewoon buiten te spelen. En je instrument...
Ja, niet vergeten dat kunst is vol met romantische ideeën. Altijd geweest. Dus het idee om buiten te spelen in een tuin... is vrij romantisch, mm-hmm. want het is wat ik zei, het is mooi, dat willen wij. Mooi muziek in een mooie omgeving horen. Maar wat je zegt over de instrumenten, hoe kwetsbaar zij zijn. Je zei nu vochtigheid, maar het zonnelicht. Het
zonlicht is ook heel schadelijk, ja.
En de warmte, uh-huh. de snaren gaan omstemmen. Vooral die van het klavecimbel gaan meteen omlaag, omhoog, omdat... Het klavecimbel vooral, het virginaal in dit geval, is een heel gevoelig instrument.
Ja, maar blijkbaar werd dat toen gewoon veel meer als toch een gebruiksvoorwerp gezien en niet als een kunstvoorwerp of iets.
Ik denk toen hadden ze echt geen idee van wat ze hadden eigenlijk.
Nee.
Het is eigenlijk een idee vooral van de 20e eeuw, het bewaren, mm-hmm. heel bewaken van wat oud is, wat waardevol is. En nog steeds, onze instrumenten zijn geen antiek, maar zijn goede kopieën die gemaakt zijn met het fijnste hout. En niet alleen maar hout, maar ook heel fijn gesneden. Mm-hmm. Dus het hout van jouw gamba, van mijn gamba, kunnen ook heel makkelijk kapot gaan.
Ja.
En vooral in een omgeving... Zoals een tuin. Stel je voor dat iemand een glas liet vallen of iemand, een kind, een steen werp.
Ja, precies. Nou ja, dan moet ik ook zeggen, vooral mijn oude cello, die dat is dan wel uit de 18e eeuw, maar die zit ook vol butsen en barsten, wel gerepareerd, maar echt oude barsten, dat je denkt, wat is er allemaal mee gebeurd?
Ik denk, het heeft te maken met de omschakelingen van manier van denken in de 20e eeuw.
Mm-hmm, ja.
Maar toen hadden zij geen idee, het is gewoon een ding. Instrumenten waren niet echt gerespecteerd.
Mm-hmm,
mm-hmm. Ze waren gewoon dingen. Ja. Soms echt slecht.
Geen besef van de waarde of van de geschiedenis die het nog zou hebben misschien.
Van de waarde misschien niet eens. Want ze denken waren blij dat ze gekocht hebben. Mm-hmm. En dan ook aan de anderen laten zien dat zij geld hadden voor dit soort dingen.
Mm-hmm.
Dus was meer belangrijk dat het bewaken of het voorzichtig zijn met de instrumenten. Dat ze waren bezig met het laten zien hoe rijk ze waren. In ja. plaats van, oké, pas op met mijn gamba. Of
bewaar
mijn
dit voor de eeuwigheid. Ja. 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 Trouwens, wat onze video ook uniek maakt, zat ik nog even te denken. Is, we hebben dus dat opgenomen in de buitenruimte van het Prinsenhof. Maar het Prinsenhof wordt binnenkort heel grondig verbouwd. En daarmee nemen ze ook de buitenruimte mee. Dus eigenlijk wat wij met die video hebben gedaan, is in meerdere opzichten een stukje geschiedenis vastgelegd eigenlijk.
Fantastisch.
Dat is een mooi idee, toch? Ja. Laten we afsluiten met toch een stukje uit de Thalia's Lusthof door Camerata Delft. En dat is dan de Giek in de Nederlandse Giga uit de 6e suite van Dirk Schol uit Thalia's Lusthof. Thank you. hebben speciaal voor jou als podcastluisteraar een leuke aanbieding. Deze cd kun je voor 7,50 bestellen als je een mailtje stuurt naar podcast@cameratadelft.nl. En dan schrijf je in de onderwerpregel cd Thalia's Dusthof. En dan komt hij voor 7,50 jouw kant op. Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.